gaan we naar het volgende agendapunt. Het volgende agendapunt is een langjarige favoriet. De tong-evaluatie. Sorry, ik moet even... ik zal even wachten. De tong-evaluatie. Wilmijn, geef jou als eerste woord.
Goed, op 21 augustus hebben wij het conceptrapport ontvangen van de tong-evaluatie. Er staat al ontzettend veel in. En een van de eerste dingen die ons opviel is dat de evaluatievraag is volgens opgesteld. Namelijk, wat zijn de aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het wet onderwijsmodel? En deze vraag liet het eigenlijk vermoeden dat er in de evaluatie al gezocht wordt naar oplossingen. Terwijl wij eigenlijk als primair doel van de evaluatie zouden willen zien wat nou, of de oorspronkelijke doelstellingen nou behaald zijn en wat nou de bijkomende gevolgen hiervoor zijn. Verder is het grootste gedeelte van de evaluatie gebaseerd op de kwartiel-evaluaties. En is er niet bij studenten en docenten extra informatie ingewonnen. En wij denken dat dat beter wel gedaan zou kunnen worden. Want wij zien hierbij problemen ontstaan op de volgende punten. Er is geen curriculum evaluatie uitgevoerd. Iets wat wel voor belang is als je gaat kijken naar een onderwijsmodel dat nieuwe curricula impliceert. En binnen een curriculum is ook de samenhang binnen de opleiding relevant. En daarom denken we dat het goed is om dat ook te evalueren. In plaats van alleen te kijken naar losse modules. De evaluatie vindt voornamelijk plaats op basis van kwantitatieve data. Ondanks dat de universiteit laat ook heeft aangedrongen om het te baseren op kwalitatieve data met gesprekken met de staf en de studenten. De kwartiel-evaluaties hebben vaak een lage en misschien een wat selectieve respons. Daarmee bedoelen we dat het wellicht niet een volledig beeld geeft van de hele studentenpopulatie. En de vraagstelling in de evaluatie is niet altijd neutraal en bovendien niet gericht op de evaluatie van TOM, maar op de evaluatie van de module. En door enkel van deze evaluaties gebruik te maken, kan het ook zijn dat de bijzaken die door TOM worden veroorzaakt, hier ook door verdrongen worden. Wij denken dus dat het een goed idee is dat er voor de evaluatie ook gesprekken worden gevoerd met studenten, docenten en wellicht ook OLC's, waarin aandacht besteed wordt aan de curriculum, evaluatie en de onvoorziene gevolgen van de implementatie van TOM. In de brief hebben wij hiervoor een voorbeeld uitgewerkt omtrent werkdruk. Dit is namelijk een van die bijeffecten, een van de doelstellingen was immers om 10% bezuiniging op onderwijs te krijgen. Maar door veel hogere instroom, de introductie van moduleordinatoren, meer contacturen en meer arbeidsintensieve docenttaken, lijkt eigenlijk wel het omgekeerde bewerkstelligd en ook de uitgangspunten fulltime en nominaal studeren. De 15 EC hadden ze ook niet regel de invulling van het UT-BSA-beleid. En beperkte mogelijkheden voor activisme en afhankelijkheid van studenten in projecten zijn factoren waar we als UT invloed op hebben. En nu het werkdruk fenomeen zo speelt, denken we dat het goed is om in deze evaluatie ook deze punten dan mee te nemen. Dus eigenlijk is dat een voorbeeld om te illustreren waarom we denken dat niet alleen de doelstellingen geëvalueerd moeten worden, maar ook de extra factoren die TOM te weten heeft gebracht. En tot slot willen we graag een passage uit het conceptrapport aanstippen. Dit stukje gaat over flexibilisering in het hoger onderwijs. In de conceptrapportage wordt aangegeven dat er al enkele flexibelere manieren van toetsing mogelijk zijn in de TOM. Alleen komt er uit de cultuurevaluaties naar voren dat er weinig ruimte is voor flexibiliteit en eigen indeling van het onderwijs. Part-time studeren is bijvoorbeeld nog niet mogelijk in top. In de analyse van de SEC komt dan weer naar voren dat studenten redelijk tevreden zijn over de manier waarop ze hun eigen leren kunnen indelen en hun eigen planning kunnen maken. Maar hierin wordt nu niet meegenomen dat een groot aantal studenten een uitzondering heeft op het TOM-programma en er veel ad hoc flexibiliteit wordt geboden. Het is daarom niet helemaal duidelijk voor ons welke definitie van flexibiliteit het college nu aanhoudt. Want uit de SEC komt dus naar voren dat studenten veel flexibiliteit ervaren, maar uit de kwartielevaluaties dat het soms aan flexibiliteit schort. We zouden hiervoor graag dus een definitie krijgen. Kortom, voor een bruikbare evaluatie die wat ons betreft meer aandacht besteed te worden aan gesprekken met verschillende stakeholders, die gaan de analyse van doelstellingen en bijkomende gevolgen en evaluatie curriculumniveau. En daarom adviseren we de volgende drie punten: om gesprekken te voeren met studenten, docenten en OLC's, om diepgaande analyses uit te voeren op de doelstellingen en bijkomende gevolgen van TOM en om curriculum evaluaties te organiseren.
Ja, bedankt. Een hele waardevolle adviezen die hier worden gegeven. Ik wil er een uitgebreid ook op ingaan op de diverse aspecten die genoemd zijn. Als eerste het conceptrapport. Er staat inderdaad het conceptrapport voor. Het is moet echter ook worden gezien. Dit is een work in progress. Dit is een rapport waarvan nog heel veel aspecten verder worden ingevuld. Dus dit moet ook worden gezien. Punten en commas die niet nodig moeten worden gesteld, maar er moeten nog heel veel andere aspecten moeten daar worden ingevuld. Met zo is het ook duidelijk, denk ik, in de conceptevaluatie is dat geponeerd en ook neergezet. Dan dieper ingaande op het eerste punt eigenlijk, dat is de evaluatievraag. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Daarover zijn gesprekken gevoerd met een responsgroep die evaluatievraag naar mijn weten heeft vastgesteld. En bij mijn weten zat je in die responsgroep en naar mijn informatie is daar die evaluatievraag op deze manier geselecteerd. Ik ben het met je eens dat de evaluatievraag, dat de analyse het belangrijkste is, maar er is ook gezegd dat het ook van belang is, willen we dat deze rapportage invloed gaat hebben op toekomstig hoe of andere onderdelen van onderwijsprocessen, dan is het goed om daar een strak tijdspad op te zetten en ook dusdanig dat er oplossingsrichtingen worden gesuggereerd die kunnen worden meegenomen in de besluitvorming of in de verdere gesprekken die gevoerd gaan worden. En dus dat wat betreft het vaststellen van de evaluatievraag. Dan de opzet. De curriculum evaluaties organiseren. Als we daarover gaan kijken, de curriculum evaluatie is een aspect wat resulteert onder de reguliere kwaliteitszorg. En die komt in ieder geval naar voren bij de opleidingsaccreditaties zoals die worden uitgevoerd door de NVAO. In de gevallen dat de curriculum-evaluatie uit die accreditatierapporten duidelijk is, is aangegeven ook in het rapport dat de curriculum-evaluatie wordt meegenomen in het rapport. En dat is ook duidelijk herkenbaar in het rapport aangegeven, onder andere bij de bronvermelding. Ook wordt er gezegd dat er alleen op kwantitatieve data van de SEQ wordt gebaseerd. Dat is iets wat korter wordt, omdat er ook in het begin van de SEQ in de latere tijden zijn er veel gesprekken gevoerd met OLD's, modulecoördinatoren, onderwijscoördinatoren, waarbij een aantal aspecten ook kwalitatief naar voren zijn gekomen. Waaronder werkdruk, dat consistent is genoemd bij deze kwalitatieve factoren.
Ja, moet ik daar een vraag over stellen? Zijn die gesprekken gevoerd in het kader van deze TOM-evaluatie of in het kader van de betreffende evaluatie die op dat moment werd uitgevoerd? Want ik denk dat als jij, of als we als organisatie vragen hoe je kijkt naar een geheel, dat je daar ook een heel ander antwoord krijgt dan wanneer we als organisatie vragen over kijken op een module.
Dat is ook een goede vraag. De opzet van de evaluatie, zoals we dat hebben aangegeven, is op dit moment voornamelijk gebaseerd op bestaande rollen en bestaande documentatie die beschikbaar is. Het is het aantal gesprekken wat hiervoor gevoerd is. Daar kom ik zo meteen op. Ja, dus dat. Als we kijken naar, dus even terugkomend naar de kwalitatieve antwoorden, die zijn wel degelijk, zijn die meegenomen in de respons, dan zijn deze selectief. Dat is altijd een vraag van enquêtes. Daarvoor is ook complementair gebruik gemaakt van de NSE als een andere niet objectieve, maar in ieder geval objectief vaststelbare bron van informatie. Die is ook meegenomen, zoals ook in de conceptrapportages is meegenomen. De onderzoeksopzet die u voorstelt, die diepgaande rapportage, of diepgaande gesprekken gaat voeren met diepgaande analyses, met gesprekken met OLC, OLD's, studenten. Voor een deel worden die momenteel gevoerd in het kader van andere trajecten die nu gaande zijn. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsafspraken. Dan worden ook die diepgaande gesprekken gevoerd over wat is belangrijk voor de kwaliteitsafspraken. En wat is er bijvoorbeeld in het kader van de instellingstoets, welke dingen zijn daar van belang. Dus de bronnen hier zijn tot nu toe voornamelijk gebaseerd op die bronnen. Wat wij voornemend zijn, is in september, 20 september, als ik het goed heb met mijn hoofd zeg, worden er gesprekken gevoerd met opleidingsdirecteuren, waarin ook andere kwalitatieve factoren mee worden genomen. Maar de opzet van de evaluatie, op de tijdstuur en de diepgang van de evaluatie is opgezet dusdanig dat de uitkomsten kunnen worden meegenomen in de veranderingen van de boer zoals die voor volgend jaar gepresenteerd moet worden. Even kijken naar mijn aantekeningen. Wat is werkdruk? Bijvoorbeeld is een heel belangrijk issue. Volledig correct. Dat is een issue dat veel aandacht krijgt. Maar het komt naar voren bij heel veel van de kwartaalrapportages. Maar de UT is momenteel ook bezig met een plan van aanpak voor de werkdruk. En dat wordt complementair aan deze TOM-evaluatie uitgevoerd. Dan de flexibilisering. U vraagt van mij een definitie van flexibilisering. Ik zou het graag niet willen platslaan tot een definitie van flexibilisering. Want als we ons, dan gaan we het hebben over een definitie. En ik geloof niet dat we het moeten hebben over hier de definitie van flexibilisering. Maar laat ik een aantal aspecten noemen die voor mij van belang zijn wat betreft de flexibilisering. En voor mij is het belang van flexibilisering dat op opleidingsniveau een opleidingsbestuur in staat is om binnen het onderwijskader zelf vorm te geven aan inrichting van onderwijs. Dat is een vorm van flexibilisering. Voor een student is flexibilisering de mogelijkheid om persoonlijk gekozen methode te kunnen kiezen om de leerdoelen te gaan bereiken. Dat zijn onderdelen van flexibilisering. Als ik kijk naar andere dingen die genoemd zijn, dan is het toegankelijkheid voor onderdelen van modules, bijvoorbeeld vanuit exchange-studenten, vanuit andere modules, niet-reguliere studenten. Maar er zijn ook onderwerpen die genoemd zijn, zoals toetsing, waarin inderdaad flexibilisering van de toetsing mogelijk is. En dat zijn dingen die onderdeel zullen gaan zijn van de gesprekken die we gaan voeren met de OLD's en dan ook daarna in de rapportage hier zullen worden opgenomen. Dus dit zijn een aantal van de aspecten die ik wil noemen. Iets diepgaander over de andere trajecten die momenteel in parallel lopen. In het kader van de kwaliteitsafspraken worden gesprekken gevoerd binnen de faculteiten die ook deze hadden een evaluatief karakter en worden vertaald naar de doorontwikkeling. Bijvoorbeeld een van de dingen die bij de kwaliteitsafspraak komt is de talentontwikkeling van studenten. En het tweede, de onderwerpen als studentenwelzijn en stress bij studenten, die worden meegenomen bij de review op de UT studiebegeleiding en studentenbegeleiding. Een van de pijlers van onze onderwijskwaliteitszorg. En zo kan ik nog een aantal voorbeelden noemen van parallele projecten die ook momenteel gaande zijn.
Dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Met name voor de vele voorbeelden van flexibilisering. Het viel mij op dat voor onze eigen studenten wij een andere definitie of voorbeeld daarvoor hebben dan voor exchange studenten. Ik denk dat dat iets is wat Kuraat ook al vele malen heeft genoemd. Dat dat niet altijd als even eerlijk wordt ervaren. U noemt dat parallel er veel andere projecten ook gaan zijn, zoals de evaluatie bij de faculteiten. En ik ben benieuwd of deze projecten al ver genoeg zijn om ook de resultaten hiervan op te nemen in de TOM-evaluatie, als ze toch hetzelfde karakter hebben en ook gaan over de werkdruk en over de curricula.
De kwaliteitsafspraken hebben een aspecten ervan zouden kunnen worden meegenomen, maar we moeten oppassen, want de onderzoeksopzet van de TOM-evaluatie was met name het identificeren van knelpunten, zoals ons onderwijs die we in de afgelopen jaren gevoerd hebben, terwijl de kwaliteitsafspraken juist een voorwaartse blik hebben. Ik kan me voorstellen dat elementen daarvan worden genoemd. Maar het is dan niet op basis van het onderzoeksprofiel. Dus dan ga je wel dingen vermengen met elkaar waarvan ik, dan moet ik beter over nadenken.
U noemde ook dat Herbert en ik hebben deelgenomen aan de stuurgroep waar de evaluatievraag is opgesteld. Dat klopt. In deze stuurgroep hebben we ook meermaals aangegeven dat we denken dat het niet voldoende is om enkel al uit bestaande data de informatie te halen en dat is een van de redenen waarom ik opnieuw vroeg of de parallele onderzoeken die nu lopen ook meegenomen kunnen worden, omdat hierin nog bijgestuurd kan worden naar de vraagstelling voor de TOM-evaluatie, omdat we deze informatie op dit moment gewoon missen. En de universiteit laat nog graag een rapport wat het beeld geeft van het hele TOM. En als we dit voornamelijk uit data halen per profiel, per module, met vragen die niet gericht zijn op voorbegaande TOM evalueren met z'n allen, dan ben ik bang dat de informatie gaat missen die heel erg waardevol kan zijn voor de stap die we vooruit willen zetten. Want ook met dit evaluatierapport willen we uiteindelijk aan het rapport conclusies kunnen koppelen. Ja.
Ik vind het een hele waardevolle suggestie. Ik neem deze mee en ik zal kijken wat we hier in deze kunnen betekenen.
Dick is er gemeld.
Ja, ik wou nog de opmerking maken dat plan van aanpak werkdruk gaat waarschijnlijk heel weinig over TOM. Dat is in mijn afwezigheid opgesteld en afgerond. Maar het is natuurlijk een prima aanleiding als je het TOM-model evalueert om ook de werkdruk aspecten van dat TOM-model als effect op, als effecten van dit model mee te nemen. En dat is dus ook de oproep die in die brief vermeld staat. Kijk ook met name naar dit soort zaken. Het was niet één van de doelstellingen. De doelstelling was bezuiniging op het onderwijs. Maar ondertussen weten we wel dat het heeft geleid tot ontzettend veel extra werk voor de docentengroep. En misschien kun je dat moeilijk opbouwen met cijfers. Maar ik kan wel degelijk uit mijn eigen omgeving daar hele goede argumenten voor geven waarom dat zo is. Dus ik zou het belangrijk vinden om bij die topevaluatie ook juist deze aspecten mee te nemen. En dan een afweging te maken van zijn we hierin te ver gegaan of kan dat bijgesteld worden zonder dat we de winst die we hebben behaald laten wegvloeien.
Dit is zonder meer een goede suggestie waar de evaluatie ook op verder zal ingaan. Kijk, ook daarvoor hoef je geen rocket scientist om te zijn. Als je kijkt naar de oorspronkelijke doelstellingen van Tom, hoe die geleid hebben of wat de oorspronkelijke ideeën waren ten aanzien van werkdrukvermindering. Die ideeën daarvan zijn een aantal zijn niet uitgevoerd op de manier zoals die oorspronkelijk bedoeld waren. He, dus ook daar, je ziet het aanstellen van modulecoördinatoren, een zware taak voor die modulecoördinatoren, opzet van het onderwijs, de werkdruk en ook de onderwijsbelasting voor het systeem. De tekenen zijn er dat Tom de werkdruk verhoogd heeft en niet verlaagd heeft. Welke maatregelen genomen kunnen worden nu om dan de Tom dusdanig in te richten dat de werkdruk verlaagd kan worden, dat zijn waardevolle zaken en daar wil ik ook graag verder ideeën voor gaan genereren. Zonder meer een valide punt.
Dan wil ik dit punt gaan afsluiten. Het is een brief met een advies aan het college, dus ik wil even formeel het advies vaststellen. Is het behoefte aan stemming erover? Nee, dan gaat dat gewoon. Klaar. Volgende agendapunt is